Gods woord zal vanmorgen opengaan op twee plaatsen, allebei uit het Nieuwe Testament. Te beginnen bij het Evangelie naar Lucas, het 11e hoofdstuk, de eerste 13 versen. En vervolgens Handelingen 2, vanaf vers 37 tot en met 41.
En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal de middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoorden zou zeggen: Doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn der onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo ook, hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boosheid weet, uw kinderen een goede gave te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Vervolgen wij met Handelingen 2, vanaf vers 37 tot 41. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: Word behouden van dit verkeerde geslacht, die dan zijn woordgaarne aannamen, werden gedood. En er werden op dien dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen.
De tekst voor de verkondiging vindt u in Lucas 11, vers 13. Deze woorden: Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Lucas 11, vers 13 dus, als tekst voor de preek. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Boven de preek staat geschreven: De Heilige Geest, Gods beste gave voor slechte mensen. Gods beste gave voor slechte mensen. Allereerst letten we op de Vader die geeft en vervolgens bidders die ontvangen. Vader geeft, bidders ontvangen. Allereerst dus Vader geeft. Gemeente, het is toch een tekst om in te lijsten, of niet? Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Nou, misschien moet je dat ook maar doen. Deze week. kinderen, jonge mensen, schrijf deze tekst maar op een briefje en hang hem maar ergens op, dat je hem de hele week voor ogen ziet. Wat een stralende zekerheid en wat een helderheid komt er vanuit dit beloftewoord naar ons toe. Natuurlijk, die tekst is er niet bedoeld om eruit te halen en alleen maar ergens neer te hangen. De tekst staat in een bepaald verband. En dat verband, dat opent zich aan het begin van Lucas 11 door de vraag die een van de discipelen van Jezus stelt aan Jezus. En wij lezen, dat vindt plaats, het stellen van die vraag nadat Jezus ophield te bidden. Jezus is vertrouwelijk met zijn vader omgegaan. Hij heeft het gebed beëindigd en vermoedelijk heeft een van die discipelen dat gehoord. Nou, en u hoeft toch niet heel veel voorstellingsvermogen te hebben om vanmorgen te bedenken dat het horen naar het gebed van de Zoon van God, je eigen gebed, wel heel erg klein, heel erg onbeholpen maakt. Vermoedelijk is dat gebeurd. Jezus hield op met bidden. Een van de discipelen vraagt: Heere, leer ons bidden. Daarin lees ik iets van onmacht. De onmacht die u en die wij allemaal, denk ik, bij tijden in ieder geval herkennen. Weet u wel, dat gestuntel van ons, dat gestamel, dat gedraai in cirkels als je aan het bidden bent. Het zoeken naar woorden, herken je dat? Het niet weten hoe je moet bidden. Het afgeleid worden. Wat is ons bidden? Mager. En dan Jezus. Hij bad tot zijn vader. En wat nu zo'n wonder is, gemeente, dat de verzuchting van die discipel, Heere, leer ons bidden, reden is voor Jezus om allereerst het onze vader als model, als patroon aan te reiken. Ik ga daar verder vanmorgen niet op in. En vervolgens, aan de hand van de gelijkenis, uitlegt hoe we moeten bidden. En die gelijkenis loopt dan uiteindelijk uit in de tekst voor vanmorgen, die belofte dat de hemelse Vader de Heilige Geest zeker zal geven aan hen die hem daarom bidden. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij neemt ons vanmorgen mee, stamelend, stuntelend, zuchtend, naar het aangezicht van God. Want, zegt Jezus, mijn vader heeft wat in de aanbieding voor u. Hij wil iets geven. Nee, hij wil niet iets geven. Hij wil alles geven. Hij geeft zichzelf. Hij geeft de Heilige Geest. En wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God. De Heilige Geest is de Heere die levend maakt. Misschien zijn er jongeren die zeggen, ja, nee, de geest, Pinksteren, ik vind het zo'n zweverig en zo'n abstract verhaal. Het gaat over de geest, maar ja, die kun je niet zien. En ik kan er me weinig bij voorstellen. Nou, als de geest gaat werken, dan weet je het. Zoals in Handelingen 2, in Jeruzalem. Mensen worden aangeraakt van binnenuit, dat is niet vaag, dat is niet abstract, dat is heel concreet. Mensen komen tot inzicht. Dat zij God kwijt zijn en dat God niet van hen af wil. Ze roepen het uit, ze hebben het gelezen. Wat moeten we doen om zalig te worden? En het antwoord van Petrus is, bekeer je, keer je om, zoek het aangezicht van de Vader. Nou, dat is de Heilige Geest. Dat doe je niet vanuit jezelf. Dat regisseren wij niet als zondaren. Maar de Heilige Geest activeert vernieuwt van binnenuit, raakt aan, zorgt ervoor dat jij in je jeugd niet meer op jezelf gericht bent. Dat is niet meer de kern van het leven, maar op God gericht raakt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Daar begint het mee. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik uit mezelf opengebroken raak. En de Heer Jezus nodig krijg en hem ook ga toe-eigenen. Als mijn zaligmaker die moest sterven voor mij in mijn plaats, maar die het ook wilde doen. Ja, zegt iemand, maar aan wie wordt die Heilige Geest dan gegeven? Nou, dat is het prachtige van deze gelijkenis en van dit hoofdstuk. Dat legt de Heer Jezus uit. En nu komen we bij de tekst. Indien dan gij die boosheid, zo begint het, hè? Indien dan gij die boosheid, gij, u, jij, wij, allemaal. Al spreekt de Heer Jezus hier in de gelijkenis die voorafgaat aan vers 13 over vaders, over ouders. We mogen het breder trekken van morgen door te zeggen, het gaat hier over de mens in het algemeen. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer? Wat doet de Heer Jezus? Hij zegt, de hemelse vader is anders dan aardse vaders. Nou, ik spreek de vaders nu vanmorgen in het bijzonder maar even aan. En dat hoor ik zelf ook bij. Wat zijn wij voor mensen, vaders? Volgens Jezus zijn wij boos, slecht, zondig, egoïstisch. Dat is niet zo fraai. Dat is echt een pijnlijke aanduiding. We zijn er misschien wat aan gewend geraakt in de kerk, aan het woord zonde en slecht en boos, maar voel je de weerstand bovenkomen? Als je nou vader bent, je bent geen ontaarde vader, je bent een zorgzame vader die tijd en aandacht wil hebben voor je kinderen en voor je gezin. En dat kost misschien heel wat om dat door de week allemaal van elkaar te krijgen, maar je gezin is je alles, je kinderen zijn je alles. Kom niet aan je kinderen, want dan kom je aan jou. Vaders, wij zijn boos, wij zijn slecht, wij zijn egoïstisch. Maar, zegt Jezus, zelfs boze vaders, slechte vaders, zoeken het beste voor hun kinderen. Ja, toch? Kijk maar. Vers 11 en 12. Wat vader onder u, aan wie de zoon om brood bid, zal hem een steen geven of ook om een vis? Zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Waarom gaat de Heer Jezus nu in op aardse vaders? Hij wil het contrast tussen aardse vaders en de hemelse vader nu tot uitdrukking brengen. Aardse vaders hebben het beste voor met hun kinderen. Een kind vraagt, papa, hebt u een broodje voor me? Mag ik een broodje? Ik heb trek. Nou, dat kan voorkomen. Wat zegt je vader dan? Nee? Nou, als het echt trek is, en dan zal hij zeggen, ja hoor. Misschien zegt hij dat niet altijd. Er kunnen momenten zijn dat je vader zegt, nee, nu niet. Over het algemeen zullen goede gaven altijd gegeven worden aan de kinderen. Brood, vis, ei, dat zijn goede dingen. Dat zijn dingen die ons welzijn bevorderen. Die goed zijn voor het lichaam. Een vader geeft als een kind vraagt. Maar let op. Staat hier dat de vader altijd geeft als een kind iets vraagt? Dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Als kinderen vanmorgen aan hun ouders iets vragen, en wat het ook is, en wanneer ook maar, je ouders zeggen, prima hoor. Mag ik extra schermtijd? Misschien hebt u niet van die kinderen. Maar dat hoor ik nog wel eens thuis. Mag ik extra schermtijd? Nou, en als dan ik als vader of mijn vrouw als moeder zeg, ja hoor, nog een half uur of nog een half uur, geen probleem. Is dat goed? Ja, kinderen vinden het fijn. Maar als het goed is, dat is een andere vraag natuurlijk. Soms is het ook goed om nee te zeggen, om een grens te stellen. Mag ik een snoepje? Ja, vast wel eens een keer. Maar de hele dag? Nee, natuurlijk niet. Kinderen zien niet altijd in waarom een nee goed is. Maar je mag ervan uitgaan dat vaders dat wel inzien. Hun nee is bedoeld tot opbouw. Wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Nee, er staat hier dus niet dat een aardse vader altijd geeft wat een kind graag wil. Maar er staat hier wel dat een aardse vader in plaats van brood geen steen zal geven, en in plaats van een vis geen slang zal geven, en in plaats van een ei geen schorpioen zal geven. Ik kan me voorstellen dat u zegt, die beelden die volg ik niet helemaal. Brood, steen, vis, slang, ei, schorpioen, waarom? Het lijkt me hele willekeurige beelden. Nou, dat valt wel mee. In de tijd van toen, brood zag er wat anders uit dan ons brood. Brood leek wel wat, had wel wat weg van een steen. Zo'n homp brood en een grote steen, als je die naast elkaar legde. Ja, dat had wel overeenkomsten. Het leek op elkaar. Een vis, dan moet u niet denken aan een platvis, maar aan zo'n aal, een paling. Een slang, ja, een aal en een slang, dat lijkt natuurlijk op elkaar. En een kind onderscheidt niet een vis, een aal en een slang. Een ei en een schorpioen. De schorpioen die hier bedoeld wordt, leek opgekruld wel wat op een ei. Nou, het is natuurlijk een groot verschil of je een ei in je hand hebt of een opgekrulde schorpioen. Een ei eet je, een schorpioen steekt je, dodelijk. Het lijkt op elkaar. Maar het is een wereld van verschil. Welke vader zal zijn kind zo treiteren dat als het kind vraagt om brood, de vader een spelletje speelt en een steen toeschuift? Dan ben je echt ontaard als vader. Of als je kind een vis wil, een dodelijke slang geeft. Of als je kind vraagt om een ei, een giftige schorpioen geeft. Nee, natuurlijk niet. Dit zijn vragen die u al lang beantwoord hebt. Natuurlijk doet een vader dat niet. Vanzelfsprekend toch? En dan de tekst. Indien dan gij die boos zijt. Vaders zijn zondaren. Slecht. En zij hebben het beste voor met hun kinderen. Als die vaders weten hun kinderen al goede gaven te geven, hoeveel te meer? Dus nu wordt het contrast helder. Die aardse vaders en dan de hemelse vader. Hij geeft. Wat geeft hij? Geeft hij alles? Nou, we hebben gehoord dat aardse vaders niet altijd alles geven. Jezus maakt duidelijk dat aardse vaders niet altijd ja zeggen, maar dat ze nooit iets zullen geven wat een kind alleen maar in de afgrond, in de ondergang helpt. Ja, dat is een spiegel voor vanmorgen, denk ik ook. Want ik weet niet waar jij voor bidt en waar u voor bidt. Het kan natuurlijk zijn dat je bidt om een goede examenuitslag. Er zijn er misschien die hier bidden om een duurzame relatie. Er zijn er die bidden misschien om werk, als je een baan verloren hebt. Misschien zijn er zieken onder ons. Of luisteren mee vanuit huis, ze bidden om genezing. Dat zijn toch goede gaven? Daar mag je toch om bidden? Jazeker. Krijg je dat altijd? Ja, zegt iemand, ik weet het antwoord al wel. Nee. Want je moet altijd vragen om Jezus wil. Ja, maar wat bedoelt de Heer Jezus vanmorgen? Wat is nou het belang van deze tekst op Pinksteren? Dat God niet alle goede gaven geeft die ik graag zou willen hebben. Niet al mijn dromen, niet al mijn verlangens. Ook niet alle verlangens die ik verwoord voor Gods aangezicht. En waarvan ik denk, ze zijn zuiver verwoord. Heer, dit kunt u toch niet onverhoord laten. Niet al die goede gaven krijg ik van God. Vind ik moeilijk. Weet u waarom ik dat moeilijk vind? Omdat ik niet besef dat we met veel goede gaven verloren kunnen gaan, maar alleen met Gods beste gaven behouden kunnen worden. Of heb ik alles? Genezing, een baan, inkomen, relatie. Al heb ik de wereld aan mijn voeten, maar ik leid schade aan mijn ziel. Dan ga ik met Gods goede gaven verloren. Ja, maar je mag bidden om alles. Ja. Maar het gevaar dat ik kan lopen is dat ik bij alle goede gaven die ik graag van de Heere wil ontvangen, de beste gaven vergeet. Dan hebben we onze handen vol, maar ons hart is leeg. En wat is nou het verschil tussen goede gaven en de beste gaven? Aardse vaders, vers 13, geven hun kinderen goede gaven. De hemelse vader geeft de beste gaven. De heilige Geest. Wat is het verschil? Goede gaven. Die kunnen ons helpen. Maar de Heilige Geest, die vernieuwt van binnenuit. Die doet iets wat goede gaven niet kunnen doen. Kijk maar naar Handelingen 2. Daar vindt het plaats. De Heilige Geest, de beste gaven van de Vader, worden uitgestort. Mensen worden verslagen in het hart, aangeraakt. Er ontstaat droefheid naar God. Mensen komen erachter dat ze hulpbehoevend zijn, zondaren. Wie dat beseft, gaat anders bidden. Niet naar zichzelf toe bidden. Heere, geef dit en geef dat, maar Heere, wat heb ik nodig? Dat u de regie neemt in mijn leven, dat u aan het woord komt in mijn leven. Dat heb ik nodig. Vrijspraak van de straf. Vergeving van mijn zonde. De zekerheid dat ik het eigendom ben van u. Pinksteren. Dat betekent dat de Heilige Geest je daarvan overtuigt. Net als in Jeruzalem. Dat bekering niet één van de goede gaven is. En dat vergeving van zonde niet één van de goede gaven is in het rijtje waar je om bidt. Maar dat het de beste gave is. Dat het daarom gaat. En wat zegt de Heer Jezus dan? Die gave geeft mijn Vader. Dat doet hij. De Heilige Geest. Geeft hij, wat een zekerheid. Wat een helderheid in deze tekst. We zien, gemeente, dat deze tekst staat in het verband van beloften. Als u iets terugleest in 9 en 10, ziet u dat ook staan. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Dat zijn beloften. Vanmorgen zeg ik niet tegen u de Heilige Geest. Dat is de gave die gegeven wordt aan mensen die daar veel om vragen. Vraag er maar veel om. Bid er maar veel om. Dat klinkt vroom. Maar het is niet vroom. Weet u wat daarachter schuil gaat, achter zo'n tekst? Als we elkaar toewensen, vraag er maar veel om. Bedel er maar veel om. Daar kan achter zitten de gedachte dat God, ja, je weet het maar nooit met hem. Hij is te overreden, maar je weet het niet zeker. Alsof ik, gemeente, de Heere moet bewegen om over te komen, om zijn geest te geven. Alsof ik door mijn vele vragen iets losmaak bij God. Het is net andersom. God is genadig. Hij is mededeelzaam. Het gaat hier over de hemelse Vader. Jezus bedoelt niet alleen te zeggen, het is de Vader in de hemel. Maar het is de hemelse, de goede Vader. De Vader der lichten. Die geeft. Die zijn zoon gaf. Maar niet alleen zijn zoon. Die ook zijn geest gaf. Zodat de band tussen Jezus en u gesmeed kan worden. Zodat u niet alleen meer zegt, ja, Jezus is 2000 jaar geleden naar deze wereld gekomen en hij is aan het kruis gehangen. Maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat je het vandaag gaat zeggen, hij is mijn verlosser. Wat toen gebeurd is en wat daar geschied is, is ook voor mij van betekenis. Dat doet de Heilige Geest. Hij verheerlijkt Christus in mijn leven. De hemelse Vader geeft de Heilige Geest, want in het hart van de Vader leeft maar één verlangen. Dat is een verloren schepping. En dat de kinderen van Adam die tegen hem kozen, tot hem komen. Let u erop dat er niet staat. De hemelse Vader geeft de Heilige Geest aan zijn kinderen. Want dan zou u vanmorgen kunnen denken, ja, dat is dus een zaak van afwachten. Je weet het dus ook nooit zeker, want je moet er eerst achter komen of je een kind van God bent. En dan zal de Heilige Geest je deel worden. Het staat er zo ruim. De Vader, de hemelse Vader, geeft de Heilige Geest aan hen die hem bidden. Wie zijn die hen? Dat zijn de mensen die Jezus vergeleek met de aardse vaders, die boos zijn, slechte mensen, zondaren. Dan ben jij, dan ben ik. De hemelse Vader geeft de Heilige Geest. Want in het hart van de Vader leven gedachten van vrede. Kun je je niet voorstellen? Daarom hoor je het vanmorgen. Want door de verkondiging laat de Heilige Geest het binnendruppelen in je hart. Dat de hemelse Vader goedgezind is. Terwijl je slecht denkt van hem misschien. Of er kan ook goed denkt van jezelf en hem niet nodig hebt. Vader geeft. Aan wie? Aan degene die hem bidden. Onze tweede gedachte, bidders ontvangen. Het is niet zo dat de Vader de Heilige Geest geeft, hier en daar. En ja, het overkomt mensen. Onbewust gebeurt het. Als bij wijze van een blikseminslag. Nee, zegt Jezus, er is een weg die wij moeten gaan. Dat is de weg die Petrus uiteindelijk ook wijst. Hè? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan zegt Petrus niet, ja, wacht maar af, want de Heilige Geest zal het vanzelf wel een keer openbaren aan je. Bekeer je! Dat is je verantwoordelijkheid. Bekeer je. Keer je om. Wend je tot God. Bid. En u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Hebt u ook het gevoel en de ervaring dat u buiten staat, dat de hemel een onbereikbare plek is voor jou, voor u? Denkt u ook wel, het is niet voor mij. God is niks aan mij verplicht, ik verdien het niet. Nee, het is allemaal waar, ik verdien het ook niet. Zalig worden is geen kwestie van verdienen. Het is geen modus van, als ik nou iets doe op weg richting God, dan kan hij de rest doen. Een soort samenwerking. Waarom zegt Jezus met zoveel zekerheid en waarom hoort de gemeente van Urk vanmorgen met zoveel stralende zekerheid dat ieder die de Vader bidt om de geest, dat die geest gegeven zal worden? Weet u wat het geheim is? Jezus zegt het. Het klinkt misschien alsof ik een open deur intrap, maar bedenk dat vanmorgen eens. Wie is hier aan het woord? Wie zegt dit? Jezus. Bracht de goede drie-eenheid eigenlijk in deze tekst tot uitdrukking komt. Hè? Jezus spreekt over zijn Vader en over de Heilige Geest. Jezus is op weg naar het kruis. Wat gaat hij daar doen? Weet u wat hij daar gaat ondervinden? Dat de Vader hem een slang zal geven. En een schorpioen. En een steen. Weet u wat Jezus ondergaat straks? Dat de hemelse Vader geen gehoor en geen antwoord geeft. Geen gehoor geeft aan de kreet van de Zoon. Waarom hebt u mij verlaten? Weet u wat Jezus ondergaat? En dat weet hij ook op dit moment. Dat de Vader hem zal behandelen zoals zondaren behandeld zouden moeten worden. U en ik. Weet u wat Jezus ondergaat? Het tegendeel van Psalm 116, die prachtige psalm die alle kinderen kennen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen, ik riep in de angst tot hem en hij heeft mij gehoord. Jezus ondergaat het tegendeel straks. God behandelt hem zoals u en ik behandeld moeten worden. Opdat de hemelse Vader met mij kan omgaan zoals hij met zijn Zoon zou moeten omgaan. Snapt u het? Nee, ik snap het niet. Het is een verkeerde vraag. Maar volgt u het vanmorgen? Wat hierachter zit, hier klopt het geheim van de verzoening. Het hart van de verzoening klopt in deze tekst. Hier komt de verzoening tot uitdrukking. Het is een tekst om in te lijsten, zo begon ik. Maar ik kan vanmorgen ook zeggen, het is een tekst om te verbinden met het werk van de Zoon. Jezus wijst naar zijn Vader. Maar deze tekst wijst eigenlijk naar Christus. Concreet gemeente, Jezus ontvangt geen verhoring. Dat weten wij. Hij wordt verworpen, aan de kant gezet. De Vader redt hem niet, laat hem ondergaan, opdat deze zekere belofte van morgen, op tweede Pinksterdag, aan u allen verkondigd kan worden. Waarom mag je met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade? Ik ben slecht. Ik heb zoveel zonde gedaan. Hij ziet me al aankomen. Als een aardse vader die slecht is, zijn kinderen het beste wil geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Ja, maar ik loop er maar tegenaan, zegt iemand, dat ik zondig ben en dat hij terrein van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen aanschouwen. Er is zo'n afstand. En bidden, het lijkt soms op prijsschieten. Er zijn mensen die hun leven lang ernstig leven en er alles aan doen. Zo zeggen ze dat ook, hè? Naar de kerk gaan en bidden en Bijbel lezen. en toch tot aan het eind van hun leven bezwaard en belast zijn. Deze week hoorde ik het nog van iemand. De kinderen vertelden dat op het sterfbed die benauwdheid en die bezwaardheid van gemoed afgenomen werd en dat het toen wat licht werd. Maar het leven daarvoor was een leven van bezwaard zijn, niet zeker weten. Altijd ernstig geleefd. Gemeente, dat hoeft niet. Dat is niet wat de Vader zijn kinderen wil geven. Hij geeft de Heilige Geest aan die hem bidden. Waar wordt u vanmorgen toe opgeroepen? Tot bidden, zegt u. Ja, inderdaad. Tot bidden dat u zien mag dat de Heilige Geest het laat zien dat de schorpioen de slechte gaven gegeven zijn aan de zoon. Hij ging eraan kapot en eraan onderdoor. En dat hij de Heilige Geest wil geven aan mij. Aan wie ook maar. Ja, hoe moet je dan bidden, zegt iemand. Is het dan, zoals ik geleerd ben, van huis uit bidden. Heere, wilt u mijn zonde vergeven en geef mij een nieuw hart. Om Jezus wil, amen. Nou, laat ik het vanmorgen zo zeggen. En dan verwijs ik naar de gelijkenis die hieraan vooraf gaat. Die we ook mee moeten nemen in de uitleg van vers 13. Dat is die gelijkenis die gaat over de vriend die 's nachts onverwachts bezoek krijgt. In vers 5. Er is een vriend op bezoek gekomen, heeft een lange reis gemaakt, hij klopt aan. En ja, dat is nou ook wat. Er is niets in huis. Gastvrijheid ging zeker in die tijd boven alles. Dat was een hele hoge roeping. Maar geen brood in huis. Dat is beschamend. Dat kan niet. Dus wat doet deze man? Midden in de nacht, vers 5, gaat hij naar een andere vriend. En hij klopt aan, zo stel ik me voor. En hij zegt, of hij roept, vers 6. Ik heb bezoek. Ik heb geen eten in huis. Leen mij 3 broden. Nou, u moet zich voorstellen, een huis in die tijd, dat was 1 ruimte waar het hele gezin in sliep. Dus ja, als je gaat bonzen op de deur, dan is de kans groot dat iedereen wakker wordt. Nou, in deze gelijkenis lijkt het erop alsof alleen de hoofdbewoner, de man, wakker wordt. En die zegt vers 7 van binnen: doe mij geen moeite aan, val mij niet lastig, de deur is gesloten. Mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, we liggen allemaal te slapen. Ik kan niet opstaan om die broden te bereiden en u te geven. Dat gaat gewoon niet. Nou, dat zou je toch kunnen begrijpen, of niet? Menselijk gezien, snap je dat? Zo'n verzoek, dat levert wrevel op. Wie klopt er nou midden in de nacht aan? Iedereen slaapt. Nou, zegt Jezus, ik zeg u, hoewel hij niet zou opstaan, vers 8, en hem geven omdat hij zijn vriend is. Het is een vriend die aan de deur staat, maar toch blijf je liggen. Nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En nou gaat het mij vanmorgen om dat woord onbeschaamd. Want hoe moet je bidden? Het woord bidden wat in vers 13 gebruikt wordt. Wat is dat bidden? Is dat iedere dag hetzelfde gebed opzeggen en dan hopen dat God er een keer naar luistert? Nou, Jezus geeft ons iets anders mee vanmorgen. Wat is bidden? Dat is onbeschaamd zijn. Laat ik het even wat in ronder Holland zeggen. Onbeschoft. Brutaal. Vrijpostig. Dat is de lading van het woord onbeschaamd. Die man die staat aan te kloppen en die 3 broden nodig heeft, die is zeer vrijpostig, onbeschaamd, brutaal. Hij durft nogal. Nu zeggen de kanttekeningen heel mooi, ik lees het u voor. Bij het woord onbeschaamdheid. Dat aanhouden, dat onbeschaamd aanhouden, dat is onaangenaam bij de mensen. Dat vinden wij heel vervelend, hè? Als iemand zo aandringt bij ons. Dan ga je een grens over, zeggen we. Dat moet je niet doen. Dan maak je ruzie mee. Het is onaangenaam bij de mensen. Maar wat staat er dan achter? Niet bij God. En dat wil ik u vanmorgen zo graag meegeven, gemeente. Onbeschaamd bidden is niet onaangenaam bij God. Hoor je dat? Kent u die geschiedenis van de Canaanese vrouw? Aan wie Jezus zegt, het brood is alleen voor de kinderen. En wat zegt ze dan? Maar geef mij dan de kruimels. Dat is onbeschaamd. Dat is aanhouden. Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Schenk uw geest aan mij. Vernieuw mij van binnenuit. Ik hunker ernaar. Ik hunker er te weinig naar. Ik hunker er minder naar. Vroeger was het meer. Geef. Ik heb u niets te bieden. Ik val u lastig met mijn nood. Maar zegt iemand, dat kan toch eigenlijk niet. Heer Jezus laat zich toch niet overhalen. De Vader laat zich toch niet dwingen. En toch trekt de Heer Jezus deze vergelijking. Het wordt ons ten voorbeeld gesteld. Dit is het bidden wat door hem verhoord wordt. Onbeschaamd bidden. De hemelse Vader geeft de Heilige Geest aan hen die onbeschaamd bidden. Je hoeft je er niet voor te schamen. Wie hem aanroept in de nood. Maakt u het af? Vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is helder en klaar. Dat is de belofte die van God uit werkelijkheid is. Niet om iets in ons, maar omdat Christus de grond is van de vervulling van de belofte van de Vader. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat ik dat ga zien en ga beamen dat het zo is dat Christus ook mijn deel is. Stort voor mij uit je hele hart. Of als ik het tegen de kinderen zeg vanmorgen, dat bekende psalmversje, open je mond en eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat jou ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo is de Heere. Zul je dat onthouden? God is geen God die zegt, nou, ik kijk het nog eens aan. Maar God is de hemelse Vader die de Heilige Geest geeft. En daarmee geeft hij ook alles. Want de Heilige Geest is de geest van overtuiging, van inzicht in je zonde en jezelf. De geest van verbinding met Christus. De geest van openbaring. De geest van kennis. De geest ook van troost. De geest van leiding. De geest van hoop en volharding. De geest van uitzicht op het eeuwige leven. Weet je, hier zit alles in wat een kwetsbaar, zondig mens die geboren is op deze aarde en eenmaal zal sterven, nodig heeft om thuis te komen. En daarom is de Heilige Geest Gods beste gave. Want 1000 goede gaven brengen mij niet thuis bij hem. Maar de beste gave, de Heilige Geest, die wel. Want die verbindt mij aan de Zoon. En als ik de Zoon heb, heb ik alles. Heb ik leven. Heb ik uitzicht. Heb ik toekomst. Al zit ik in de cel. Of al onderga ik een geweldig aangrijpende kuur. Of al ben ik alleen. De Heilige Geest, ik kan het ook zo zeggen, is de lievelingsgave van de Vader. Hij wil die graag geven op grond van het werk van de Zoon. Gemeente, wat hebben we meer nodig dan vanmorgen met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van de genade? Zo wordt het Pinksteren, zo werd het Pinksteren en zo wordt het Pinksteren op Urk. God geeft. Leeg kwam ik tot u. Vol mag ik naar huis. Het leven is mijn Christus. Sterven, winst. Loof de Heere mijn ziel. Vergeet geen van zijn weldaden. Vergeet de beste gave nooit. Hij is de hoorder der gebeden. Amen.